De schriftlezing vindt u in Lucas 18, de versen 9 tot 14. Lucas 18, de versen 9 tot 14. En ik lees voor uit de Bijbel in gewone taal. Dit is een van de Bijbels in gewone taal. Deze is een keurige, brave Bijbel. Maar u kent allemaal de leuke, kleurige Bijbel van het Bijbelgenootschap. Maak er veel gebruik van. De versen 9 tot 14. Jezus zei: stel dat je hand of je voet iets slechts doet. Stel dat hij je weghaalt bij God.
Je bent in Matthäus in plaats van Lucas.
Ik dacht dat jij het opgezocht had. Sorry, mijn man had hem opengelegd en ik dacht dat hij het helemaal voor me klaargelegd had. Maar ik moet toch nog even eigen initiatief tonen, kennelijk. Dat is nog niet goed. Ik moet even zoeken. Ik had hem in mijn andere Bijbel opgezocht, maar die is dus thuis gebleven. En dit is de Bijbel van mijn man. En daar ben ik niet zo goed in thuis. Lucas 18, de versen 9 tot 14. Jezus gaf nog een voorbeeld. Dat was bedoeld voor mensen die zichzelf beter vinden dan anderen. Jezus zei: een farizeeër en een tollenaar gingen naar de tempel om te bidden. De farizeeër stond trots rechtop en hij begon te bidden. God, ik dank u dat ik niet ben zoals de andere mensen. Want die zijn oneerlijk. Ze stelen en ze gaan vreemd. En ik dank u dat ik niet ben zoals die tollenaar daar. Ik betaal belasting aan de tempel over al mijn bezit. En ik vast 2 keer per week om u te eren. Intussen stond de tollenaar helemaal achter in de tempel. Hij durfde zelfs niet omhoog te kijken. Hij huilde en zei: God, ik ben een slecht mens. Heb medelijden met mij. Luister naar mijn woorden. Toen de 2 mannen naar huis gingen, was de tollenaar bevrijd van zijn schuld, maar de farizeeër niet. Want God zal iedereen die zichzelf geweldig vindt onbelangrijk maken. En juist mensen die zichzelf niets waard vinden, die zal God belangrijk maken. Tot zover dit tekstgedeelte. Ik dank u, Heer, dat ik niet zo ben. Ik geef het woord aan Rijn de Bruinsma.
De meesten van ons hebben nogal eens de neiging om ons met anderen te vergelijken. We vinden het fijn als we ergens goed in zijn, of beter nog, dat we beter zijn dan een ander. Als je op school zit, ben je blij dat je een hoger cijfer hebt dan een ander. Als je aan sport doet, is het leuk als je toch net iets hoger kunt springen of iets verder kunt springen dan een ander. Als je aan muziek doet, dan is het toch wel fijn dat je iets meer waardering krijgt, iets mooier speelt dan een ander. Nou, er zijn veel mensen, en ik denk niet dat ze hier zijn, maar die het ook fijn vinden om bijvoorbeeld rijker te zijn dan een ander. Een grotere, mooiere auto te hebben dan een ander. Mooier huis dan een ander. Verder en vaker op vakantie te kunnen gaan dan een ander. En toch ook iets meer maatschappelijk aanzien te hebben dan een ander. Want zo zijn mensen, ze vergelijken zich met anderen. Ouders zijn blij als hun kinderen beter zijn dan andere kinderen. als ze besluiten niet te roken. Geen piercings hebben, geen tatoeages. Geen drugs. Als ze eenmaal van school zijn, snel een mooie baan kunnen krijgen. En ik denk dat de meesten van ons toch wel heimelijk een beetje verheven voelen boven mensen die regelmatig in de gevangenis zitten, of gokverslaafden, of daklozen, enzovoort. En misschien bidden we dan heimelijk: Heer, dank u dat ik niet zo ben. Jezus vertelde vaak gelijkenissen. Gelijkenissen zijn dus een verhaal met een moraal. Het zijn meestal denkbeeldige situaties, met denkbeeldige mensen. En het contrast wordt scherp getekend, omdat Jezus er iets mee duidelijk wil maken. En zo is het met die gelijkenis van de farizeeër en de tollenaar. Jezus vergelijkt daarin mensen van de uitersten van het sociale spectrum. Groter kan destijds de tegenstelling niet geweest zijn. Het was misschien in onze taal zoiets als een vergelijking tussen een ouderling van een gemeente en een junkie. De twee hoofdpersonen, een farizeeër en een tollenaar. De farizeeër. Nou, Jezus verwijst in zijn herhaaldelijk naar schriftgeleerden en sadduceeën en farizeeën. Schriftgeleerden waren mensen met veel kennis van de wet. Ze hielpen de priesters vooral bij het onderricht van het volk. Sadduceeën waren een groep voorname geestelijke leiders. Wat zou je kunnen zeggen, de elite. Veel priesters behoorden bij de Sadduceeën. En er waren een aantal hoge priesters, ook in de tijd van Jezus, die tot de Sadduceeën behoorden. De Sadduceeën waren eigenlijk wat vrijzinnig. Ze waren liberaal, zouden we kunnen zeggen. Ze ontkenden dat er een opstanding zou zijn. En wat de Bijbel betreft namen ze alleen de 5 boeken van Mozes als waardevol aan. Dat waren de Sadduceeën. Maar de Farizeeën die waren orthodox in de leer. De betekenis van het woord farizeeër was afgezonderde. Het was een groep, een secte die zich ontwikkelde in de tijd na de Babylonische ballingschap. En er was geen andere groep die zo nauwkeurig was in het naleven van de geboden. De Farizeeën hadden ook grote waardering voor de mondelinge overlevering ten aanzien van de wet. Al die dingen die in de loop van de eeuwen ontstaan waren om de wet nog zuiverder te kunnen houden. Ze hadden een soort van omheining ook rond de wet geplaatst, om er zeker van te zijn dat ze het helemaal goed zouden doen. Voor de naleving van het Sabbatsgebod bijvoorbeeld hadden ze niet minder dan 1521 orale wetten. Dus mondelinge overlevering. En zo konden de farizeeën je dus precies vertellen hoe zwaar een steen mocht zijn die je op Sabbat mocht dragen. En hoe ver je die mocht dragen. En als je een steentje weg wilde gooien, tot hoe ver je dat mocht weggooien op Sabbat. Ze waren ook heel zorgvuldig in het geven van tienden. En als je kijkt hoe ze dat deden, dan gaven ze eigenlijk wel zo'n 20%. Waren mensen met grote zendingsijver. Jezus zegt ook: jullie reizen de hele wereld over om er volgelingen bij te krijgen. Dat deden ze kennelijk. Vaak waren ze in oppositie tegen Jezus. Soms komen ze bij hem en stellen ze hem strikvragen om het leven moeilijk te maken. En ze zijn soms ook bereid om geweld te gebruiken tegen Jezus. En Jezus noemt ze dan soms huichelaars of witgeverfde grafkelders. Een enkele keer zegt hij zelfs andere gebroed tegen ze. In de Bijbel, in gewone taal, staat: jullie zijn een stelletje slangen. Dat waren de Farizeeërs. Nou, die tollenaar. Belastinginners waren natuurlijk nooit populair. Ik weet niet of u het leuk vindt om een blauwe envelop in de bus te krijgen. Ik vraag me meestal een beetje angstig af wat het nu weer zal zijn. En belastingambtenaren waren ook in die tijd van Jezus niet populair. In feite waren het mensen die samenwerkten met een Romeinse bezetter, verraders. Je kon als hoofdtollenaar het recht panden om te mogen, belasting te mogen innen. Je pachtte dat recht en je had dan een aantal hulptollenaars die je hielpen bij het bijeenbrengen van de belasting. En daarbij werd soms flinke pressie uitgeoefend. En zo nodig werd soms de hulp van de Romeinse soldaten ingeroepen. En er was belasting op van alles en nog wat, net als tegenwoordig. Op bezittingen, op grond en vooral ook op de doorvoer van goederen. En daarom waren die belastingkantoren ook altijd op heel strategische plekken gevestigd. De Farizeeër en de tollenaar. Laten we met dat in ons achterhoofd eens kijken naar die gelijkenis. De Farizeeër en de tollenaar gingen naar de tempel om te bidden. Twee mensen van de velen die op de tijd van het gebed naar de tempel gingen. Je had twee tijden van gebed, ofwel 's morgens om 9:00, ofwel 's middags om 3:00. Dan komt die Farizeeër, die zorgt voor wat privacy, want hij wilde niet onrein worden door aanraking met andere mensen, misschien onreine personen. En hij staat rechtop. Dat is de gebruikelijke gebedshouding. Maar er staat bij, en ik weet niet of u dat hebt gehoord of u dat is opgevallen, hij stond trots rechtop. Waarop was hij trots? Op wie was hij trots? Op zichzelf. En dat gebed dat hij bidt, dat gaat ook eigenlijk over hemzelf. Hij weet dat hij heilig leeft. Niet zoals zoveel mensen om hem heen. Die mensen, zegt hij, ja, die stelen. En die mensen die oneerlijk zijn en die mensen die vreemd gaan, nee. Hij is dankbaar dat hij niet zo is. En vooral ook dat hij niet zo is als die tollenaar die daar op enige afstand staat. Nee, stel je voor. Hij is heel anders. Hij betaalt trouw zijn belasting aan de tempel. En hij vast 2 keer per week. Op maandag en op donderdag. Voor gewone mensen was in die tijd 1 keer per jaar vasten genoeg. Hij doet het niet 1 keer per jaar, maar 2 keer per week. Dus dat is 100 keer zoveel. Jezus focust op de tollenaar. Die staat daar in een hoekje van het tempelplein en die bidt een kort gebed. Hij noemt zich een zondaar. In de vertalingen die u misschien het beste kent, daar lezen we: wees mij, arme zondaar, genadig. Zoals we het hebben gelezen in de schriftlezing: God, ik ben een slecht mens, heb medelij met mij. Dat is het enige. Hij komt niet met excuses en hij zegt niet eens: ik zal die oneerlijk verkregen inkomsten teruggeven. Hij zegt alleen maar: ik deug niet. Ik sta met lege handen. Alles moet van u komen. Van uw medelijden, van uw genade. Nou, voor de mensen in Jezus' tijd was het wel duidelijk. Die Farizeeër moest natuurlijk geprezen worden. Zijn heiligheid moest toch wel bewondering afdwingen. Misschien zelfs een beetje jaloezie. En die tollenaar, ja, dat was toch eigenlijk een oppervlakkig gebed. Wat zei die nou helemaal? Het was van weinig of geen waarde. Maar dan komt de ontknoping. Jezus zegt, toen die twee mannen naar huis gingen, was de tollenaar bevrijd van zijn schuld. Maar de fariseer niet. Ja, dat was toch de omgekeerde wereld. Dat kon toch niet waar zijn? Maar toch wel, want Jezus keert wel vaker de dingen om. Wie achter in de bruiloftszaal gaat zitten, weet u wel, die mag helemaal naar voren komen. De laatsten zullen de eerste zijn en de eersten de laatste. En tegen het einde van zijn werk zien we Jezus in confrontatie met de Joodse leiders, Matteüs 21, en dan zegt Jezus, hoeren en tollenaars komen eerder in Gods nieuwe wereld, in zijn koninkrijk, dan jullie. Nou, is een heel duidelijke les. Voor wie was die bedoeld? Ja, voor die fariseërs natuurlijk. Wat Jezus zei, dat konden ze in hun zak steken. Werden die schijnheilige lieden even mooi neergezet. Maar die gelijkenis was niet alleen voor fariseërs in de dagen van Jezus. In vers 1 van Lucas 18 staat het dat het bedoeld was voor mensen die zichzelf beter vinden dan anderen. Nou, die waren er genoeg destijds, maar die zijn er ook nu nog volop. Die gelijkenis is dus ook voor ons individueel en voor ons gezamenlijk als kerkgemeente. En laten we daar eens naar kijken. Wat zou de les kunnen zijn voor ons als kerkgemeente? En daarna, wat zou de les kunnen zijn voor u en voor mij persoonlijk? Het is pijnlijk om te moeten vaststellen dat Adventisten vaak best op fariseërs lijken. Vaak stellen ze tevreden vast dat ze toch eigenlijk wel een stuk voorlopen op andere christenen. Kijk maar hoe andere christenen een loopje nemen met de Bijbel. Gelukkig maar dat wij meer inzicht hebben in de Bijbelse waarheden. Want ja, wij zijn toch het overblijfsel, die resten mensen die Gods geboden bewaren en het getuigenis van Jezus hebben. Gods geboden. Nou, neem nou de rustdag waar ook die fariseeën zo zuinig op waren. In veel kerken is er elke zondag de voorlezing van de wet. En dan hoort men de woorden. 6 dagen zult u werken, maar de 7e dag is de Sabbat. En dan zeg je, hoe kun je daar nou omheen? Maar gelukkig zijn wij niet zoals die andere, die zondagvierende christenen, die willens en wetens Gods gebod ongehoorzaam zijn. En veel Adventisten hebben ook een soort omheining om dat Sabbatsgebod gezet. En het omringt met allerlei regeltjes van wat je wel en wat je niet mag doen. Nou, we vasten misschien niet zo vaak als de fariseeën. Maar we houden natuurlijk wel rekening met wat rein en onrein is. En wij geven natuurlijk ook braaf onze tienden. Ja, toch? En binnen de kerk zijn er dan vaak broeders en zusters die de touwtjes nog wat strakker willen aantrekken. Die nog voorzichtiger zijn met wat ze eten en drinken. Die geen kerstboom willen in de kerk en allerlei andere heidense toestanden. Die elk jaar de Bijbel nog wel een keer doorlezen en ook ijverig lezen in de boeken van zuster White. En soms hoor je ze bijna zeggen, Heer, ik dank u dat er nog steeds mensen zijn in de kerk die naar volmaaktheid streven en het einddoel al bijna hebben bereikt. En dan hoor je ze haast denken, dank u dat ik bij die groep hoor. En als we zo denken, dan heeft die gelijkenis zeker een belangrijke les. Want laten we niet te snel denken dat onze kerk beter is dan andere kerken, dan Babylon. Er is veel wat in andere kerken niet deugt. Maar er is ook veel in onze eigen kerk wat niet deugt. En er is gelukkig veel in onze kerk wat wel fijn is en wat wel deugt. En laten we een open oog hebben voor die dingen die we elders zien, die ook positief zijn en waaraan we soms een voorbeeld kunnen nemen. De gelijkenis zegt, maak geen vergelijkingen en denk vooral niet dat jouw kerk beter is dan andere kerken. Je hebt als kerk een roeping meegekregen, daar moet je je op concentreren. Het vergelijken met en het beoordelen van, dat moet je aan God overlaten. Het gebed van de tollenaar geldt voor ons als kerkgemeenschap. Voor elke kerkgemeenschap. We moeten belijden, er mankeert van alles aan ons. Heb medelijden met ons. Maar die gelijkenis heeft vooral ook een les voor ons persoonlijk. Een waarschuwing om niet te zijn als die farizeer. Een waarschuwing om je te hoeden voor geestelijke trots. Om te denken dat je eigenlijk wel een goed mens bent. In elk geval toch beter dan anderen. Maar, denk je dan? En denk ik dan? Tot op zekere hoogte is het toch wel zo dat ik beter ben dan veel anderen? Ja, ik steel niet. Daar kunt u gerust van op aan. Ik vier de Sabbat. Ik ga niet vreemd. Ik geef tiende. Ik ben toch eigenlijk wel een goed mens? En dan zegt de gelijkenis, nee, je moet niet uitgaan van je eigen goedheid, maar je moet uitgaan van je eigen slechtheid. Je moet zijn als de tollenaar. Je moet weten, net als de tollenaar, dat je uiteindelijk een zondaar bent. De tollenaar weet, ik ben slecht. Ik ben zondig. Nou, anno 2018 praten mensen niet graag over zonde en over het feit dat ze zondig zijn en slecht zijn. Misschien hebben sommigen van u nog wel in uw jeugd de Heidelberger catechismus doorgenomen en geleerd dat we verdorven zijn, ganselijk onbekwaam, tot enig goed en geneigd tot alle kwaad. Nou, dat wil er vandaag de dag maar bij weinig mensen in, dat we ganselijk onbekwaam zijn tot enig goed. Zonde is gedevalueerd. Maar de waarheid is dat we wel zondig zijn. Ik maak geen mensen dood. Ik zal niet opzettelijk andere mensen bedriegen. Maar ik schiet wel steeds in allerlei dingen tekort. Ik mis wel steeds het doel. En weet u, er zijn een aantal Hebreeuwse woorden in het Oude Testament die met zonde vertaald worden in onze Bijbel. En één van die woorden is je doel missen. Een ander woord is rebellie. Maar er is ook dat woord dat zegt dat je je doel voortdurend mist. En dat je vaak dingen niet doet die je zou moeten doen. En ook dat is zonde. Ik kan er dus niet omheen dat ik in Bijbelse termen een zondig, een slecht mens ben. En ik kan het niet mooier maken, dat geldt ook voor jullie allemaal. In Bijbelse termen zijn jullie slechte mensen. Maar we mogen naar God toekomen. Zolang we ons maar niet op de borst slaan omdat we zo goed zijn, vooral in vergelijking tot anderen. We mogen komen om te belijden dat we slecht zijn. En dan mogen we vragen om Gods medelijden, om zijn genade. En dan mogen we erop rekenen dat hij zich over ons zal ontfermen. Alles komt goed. Zolang we niet zijn als die arrogante farizeer, maar als de schuldbewuste, bedroefde tollenaar. Want zo eindigt de gelijkenis. De tollenaar ging naar huis bevrijd van schuld. Maar de farizeer niet. En waarom was die fariseer niet bevrijd van schuld? Hij beschouwde zich als goed. Maar weet u, als je jezelf als goed ziet, dan ontdek je dat het nooit goed genoeg is. Dat je altijd wel weer wat tekort komt. Dat je, als je misschien 2 keer per week vast, het idee hebt dat je het misschien toch beter 3 keer per week zou kunnen doen. En ook al geef je veel, dat je misschien toch nog iets meer zou kunnen geven. Er zijn mensen die bezig zijn hun hele leven lang met volmaakt te worden. Maar ze eindigen vaak teleurgesteld. Want je wordt nooit volmaakt. Als je op een volgende trede bent gekomen, dan ontdek je dat er nog wel het een en ander is wat moet veranderen. En er is dan altijd dat schuldgevoel. Het is nooit genoeg. En als je weet dat je schuld hebt, dat je zondig bent, dat je tekort schiet, en als je dan op God vertrouwt, dan komt het goed. Dan ga je net als die tollenaar bevrijd van schuld naar huis. Het is een simpel verhaal dat Jezus vertelde. Het was bepaald even slikken voor sommige van die mensen die naar Jezus stonden te luisteren toen hij die gelijkenis vertelde. En dat zette ons ook aan het denken. Want een discipel zijn van Jezus is allereerst het voorbeeld volgen van de tollenaar. Beseffen dat je niet goed genoeg bent, dat je zondig bent, dat je afhankelijk bent van Gods genade. En daarom moet het gebed van de tollenaar ook ons gebed zijn. Heer, wij zijn zondige, slechte mensen. En daarom vragen we u, heb medelijden met ons. Geef ons uw genade. En als we ons zo openstellen, vanmorgen, zoals we hier zitten, dan kunnen we aanstonds ook, net als de tollenaar, bevrijd naar huis gaan. Amen.